Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl podcast. Vandaag gaan we het hebben over emotie eten met diëtiste Neke. Neke, welkom in de aflevering.
Dankjewel en dankjewel dat we het over dit nogal belangrijke onderwerp mogen hebben.
Ja, uit de cijfers blijkt dat ongeveer 30% van de mensen last heeft van emotie eten. Oftewel een belangrijk onderwerp, want dit zorgt vaak voor frustratie en ook dat afslanken en gezond eten lastig is. Zie je dit ook terug in de praktijk, Neke?
Ik zie dit heel duidelijk terug in de praktijk. Dus dat is ook de reden waarom ik me ook meer gespecialiseerd heb in dit onderwerp. Zodat ik zoveel mogelijk mensen daarmee kan helpen.
Ja, interessant. Emotie eten, een breed onderwerp. We gaan het hebben over een aantal vragen, het uiteenzetten van wat het precies is. Maar we beginnen eerst met de stelling. Emotie eten wordt onderschat. Elke coach moet hiervan de basis weten. Het antwoord is ja of nee.
Mm-hmm. Leuk hè, als je geen nuance mag geven. Ik denk dan ja.
Oké, nuanceren mag later.
Ja, dank je.
Het belangrijkste is dat je op zoek gaat naar de werkelijke oorzaak. Emotie eten is vaak niet het probleem, maar het gevolg van een oorzaak.
Dat
klopt
is
deze stelling?
Volmondig eens.
Oké. Ja. En als laatste, ik denk dat het ook belangrijk is waar we de podcast straks mee gaan afsluiten.
Mm-hmm.
Emotie eten kun je afleren.
Ja.
Nou, dat is hoopgevend. Starten we met de eerste.
Yes.
Je gaf aan dat emotie eten wordt onderschat. Mm-hmm. Kun je dat toelichten?
Ja, want het was eigenlijk een stelling met twee vragen. Van, ik denk zeker dat het gedeelte emotie eten onderschat wordt. Wat ik vooral in de praktijk heel vaak tegenkom en ook nog bij andere diëtisten en coaches zie, is dat er heel erg gefocust wordt op wat moet je eten en waarom moet je dat eten. En dat heel vaak mensen ook wel weten wat ze moeten doen en hoe ze het moeten doen. En dat emotie eten daarbij heel erg de progressie in de weg kan staan. En dat is natuurlijk niet alleen funest voor bijvoorbeeld het gewicht of voor de gezondheid. Maar ook voor het zelfvertrouwen. Omdat je weet wat je moet doen en het lukt maar steeds niet. Omdat je steeds weer het last krijgt van emotie eten. Dus ik denk dat het daarmee heel erg onderschat wordt. Het gedeelte waarvan je zei, elke coach moet hiervan de basis weten. Ik denk dat het vooral goed is dat mensen die er affiniteit mee hebben, die dus mensen daar ook echt mee willen begeleiden, dat die zich daar ook beter in kunnen specialiseren om ook echt iemand goed te kunnen begeleiden. En als je dat niet hebt gedaan, dat je ook gewoon moet weten wanneer je iemand moet doorverwijzen naar iemand anders.
Ja, dus als je als personal trainer ook een stukje voeding meepakt, mm-hmm. Dan is denk ik wel belangrijk om te weten, die persoon die heeft moeite met bijvoorbeeld stress en gaat dan meer eten. Ik ga daar zelf een verdiepende opleiding in doen of ik verwijs daar naar iemand die er meer verstand van heeft.
Ja, want ik denk dat het ook onderschat wordt hoe het is om iemand daarop te coachen. Wat je daarvoor moet kunnen.
Ja, in het voorgesprek vertelde jij mij dat je daar een half jaar een opleiding voor hebt gedaan. Dus dat betekent niet zo dat als je één keer een klein A4'tje hebt gelezen, dat je gelijk weet hoe je iemand moet helpen met emotie eten. Maar dit is wel echt een serieus onderwerp.
Ja, wat ik tijdens de opleiding ook vooral geleerd heb. In het begin leer je natuurlijk heel veel over de theorie. En dat kan je natuurlijk op heel veel plekken teruglezen. Ik denk dat het vooral ook belangrijk is om te weten hoe je iemand moet coachen. En tijdens die opleiding werd er ook heel erg gericht op de gespreksvoering. En daar heb je echt al veel oefening voor nodig.
Ja, interessant. Ik denk deze aflevering steken we in voor zowel de consument, maar ook de professional. Dus beide daar wat van kunnen leren.
Mm-hmm.
En daarom wil ik ook nog even een stukje diepgang. De tweede stelling was, je moet op zoek gaan naar de werkelijke oorzaak.
Ja.
Dus vaak zie je dat bij emotie eten, dat je dan aan de hand van een soort van stressgevoel, angst, of dat je boos bent, gaat compenseren door eten. Nou ja, mm-hmm. compenseren door eten is op zich geen probleem. Want als je een keer even minder voelt om iets lekkers te eten, dat kan op zich. Maar als je daar te vaak in doorslaat of dat te veel doet, zeg maar, dan wordt het natuurlijk ongezond. Dus daar is natuurlijk altijd een soort van schaal in.
Mm-hmm.
Maar het centraal staat hier van, er is een soort van oorzaak wanneer iets gebeurt.
Ja.
Is het altijd dat er een oorzaak is voor het emotie eten?
Nou ja, emotie eten, wat het zelf ook eigenlijk al een beetje zegt, is ook eten vanuit een emotie. En wat ik heel vaak zie is dat mensen bepaalde gevoelens niet willen ervaren. Even mijn stemmer. Dat ze bepaalde emoties niet willen ervaren en dat ze daar dus afleiding voor zoeken. En wat emotie-eters dus doen, is die zoeken dus afleiding in de vorm van eten. Dus door te eten hoeven ze even niet meer bezig te zijn met hun problemen of met hun gevoelens. Ze krijgen een afleiding ervoor en kunnen weer even door. En dus emotie-eten is dan niet zozeer zelf het probleem. Tenminste, niet de oorzaak van het probleem. Daar moet je dus kijken van wat is nou de reden waarom ik ook meer ga eten. Dus je wil niet zozeer alleen kijken, want we hebben natuurlijk ook veel vragen binnengekregen, hè, van hoe zorg ik nou voor dat ik stop met emotie eten. Ik denk dat het vooral ook zoeken is van hoe ga ik om met mijn problemen. Dus hoe los ik het op, maar hoe koop ik er ook mee als ik het niet kan oplossen?
Ja, is interessant. Ik heb allereerst had ik de vraag geformuleerd van probleem, een werkelijk probleem. Mm-hmm. En later heb ik hem bijgesteld naar oorzaak. Puur omdat ik denk van, hey, daarmee zet je het ook wat harder neer. Bijvoorbeeld een gevoel van angst of een gevoel van eenzaamheid.
Ja.
Maar goed, dus dat zijn, als je zegt van, hey, die gevoelens van ik voel me een beetje boos, ik heb een lastige relatie met mijn vriend, zijn wat problemen thuis. Mm-hmm. En dan ga ik 's avonds wat extra eten. Nou ja, zoals je bijvoorbeeld dat houdt bij één stukje chocolade. Klein stukje, dan zie ik dat zelf niet als een probleem. Mm-hmm. Maar goed, als je dan een paar repen gaat eten, laten we echt even overdrijven, mm-hmm. Dan zou je dat kunnen bestempelen als een soort van emotie eten.
Ik zou het niet eens overdrijven noemen. Het komt best wel eens voor dat het in zulke hoeveelheden gegeten wordt. En ik denk inderdaad wel dat het heel sterk is wat je zegt, want ik denk dat we allemaal wel eens vanuit emotie eten. En dat kan natuurlijk vanuit negatieve emoties zijn. Dus als je boos bent of verdrietig of geïrriteerd of wat dan ook. Maar ook vanuit positieve emoties. Dus denk bijvoorbeeld dat eten ook gelijk staat aan gezelligheid. En als je daar gewoon mate mee weet te houden, dan zie ik daar inderdaad ook geen probleem in. Het is voornamelijk een probleem wat je wil aanpakken als het invloed heeft op je fysieke gezondheid, maar ook op je mentale gezondheid. En dat je er misschien geen controle meer over hebt.
Oké. Een ander punt wat je aanstipte tussendoor, mm-hmm. en ook in het voorgesprek, was dat je eigenlijk niet moet spreken van een emotie-eter, van hey, ik ben een emotie-eter, maar dat je last hebt van emotionele eetbuien.
Ja.
Nou heb ik dat zelf ook, als ik zeg van hey, dat is een obese iemand, of ik zeg van hey, dat is iemand die heeft last van obesitas.
Ja.
Daardoor kunnen mensen zich identificeren of een soort van medicaliseren, dat het hun imago wordt. Ja. En dat ze ook het gevoel hebben van, ik kan er niks meer aan doen. Ik ben hierdoor getroffen. Misschien ook een beetje zeggen van, dan ga ik er maar bij neerzitten en laat maar zitten. Mm-hmm. Zie je dit ook terug in de praktijk?
Dat mensen dan zichzelf een emotie eten noemen, daarachter verschuilen, bedoel je?
Dat dit vaak door professionals zo benoemd wordt.
Ja. Ja, ik denk dat het zeker wel een dergelijke vorm van stigmatisering in de hand kan werken. Want kijk er ook even hoe dat bij jezelf zit. Als jij tegen jezelf zegt van ik ben iets, dan ga je daar ook naar gedragen. Dus als jij zegt ik ben een emotieeter, dan ga je daar waarschijnlijk ook eerder aan toegeven. Maar ga je misschien ook denken van ja, maar ik ben het eenmaal, dus ik kan er niks aan doen. Of als andere mensen tegen je zeggen je bent een emotieeter, dan denk je van ja, dat ben ik, dus zo doe ik, daar gedraag ik me naar. En ik denk dat daar dus ook al een mooie stap in zit. Dat als jij tegen jezelf zegt van, ik ben geen emotieeter, maar ik heb last van emotionele eetbuien. Dan kan je natuurlijk kijken van, wat kan ik daaraan doen? Dus ik denk dat dat een hele belangrijke vorm is ook van communicatie, maar ook hoe je tegen jezelf praat. Van dat je weet dat je iets niet bent, maar dat je ergens last van hebt.
Ja. Ja, nou, dat is hoopgevend. Dat gaat naar de volgende stelling. Je kunt het afleren. Mm-hmm. Daar gaf je aan als antwoord ja. Maar ik denk ook in bepaalde mate.
Ja.
Ik denk niet dat je daar volledig van afkomt.
Ik denk dat het heel erg verschilt per persoon. Ik denk dat er ook echt wel zeker mensen zijn die er op zo'n bepaalde manier mee leren om te gaan, dat er geen emotionele eetbuien meer voorkomen. Maar wat vooral gewoon een heel mooi streven is dat je er minder last van hebt en dat je er ook meer controle over hebt. Want zoals we ook net ook al zeiden van emotie eten, het hoeft niet altijd per definitie een probleem te zijn als je er zeg maar mate in kan houden. En ik denk dat iedereen wel eens eet vanuit een bepaalde emotie en dat is niet meteen een probleem. Maar die emotionele eetbuien, dat je gewoon veel te veel gaat eten om niet iets te hoeven voelen, en dat ook weer nadelig is voor je gezondheid, kijk, dat kan je zeker afleren. Daar ben ik wel van overtuigd.
Nou, dat is mooi. Ik denk, we sluiten de podcast straks af met een aantal tips voor de luisteraar. Dus blijf vooral luisteren. En als je kijkt naar wat precies mensen eten tijdens een emotionele eitbui. Mm-hmm. Wat zie je dan? Wat komt dan terug? Je hebt wel chocola genoemd.
Oh, wat niet. Ik denk dat het heel erg verschilt per persoon, maar chocola is
inderdaad...
Zijn
het ook broccoli en salades?
Kijk, we hebben meestal natuurlijk van zoete en hartige dingen dat de meeste troost biedt. Dus denk inderdaad chocola, dat zie ik voornamelijk bij vrouwen terug. Denk ook aan bijvoorbeeld gebruik van alcohol, koeken, chips, snacks. Dus meer wel de vette en meer zoete producten.
Ja. En daar schuilt dan ook het probleem in dat je daardoor te snel te hoog in calorieën kan komen. Maar stel je voor dat je de hele week gezond hebt gegeten, bepaalde caloriebehoeften nastreeft, bepaalde balans. En dat je dan het weekend als gevolg van een emotionele eetbui helemaal doorschiet en het uiteindelijk ook opgeeft misschien. Mm-hmm. Je gezonde voedingspatroon. Dus ik denk dat daar ook een uitdaging in ligt. Wat ik ook vaak terugzie, is bij online coaching, als mensen ons benaderen, vooral vrouwen aangeven dat ze last van emotie hebben. Een enkele man spreekt erover. En ik zie dat ook in de wetenschappelijke literatuur, dat zowel mannen als vrouwen last hebben van emotioneel eten. Mm-hmm. Ze hebben wel, als ik in de wetenschappelijke literatuur kijk, een andere voorkeur. Mannen iets meer voor zoute snacks en hartig. En vrouwen iets meer de zoete keuzes, zeg maar. Dus daar ligt wel een klein verschil.
Ja.
Wat ik wel interessant vind. Maar merk je dat ook terug in de praktijk? Dat emotioneel eten, vooral dat vrouwen daarvoor om hulp vragen. En mannen daar blijkbaar niet zo mee bezig zijn of dat niet durven te zeggen.
Ik denk allereerst wat je natuurlijk hebt, wat jij zelf ook al zegt, van het is heel erg bekend als een probleem bij vrouwen. Dus daardoor denk ik dat heel veel mannen zich er ook niet mee identificeren of er misschien niet voor uit durven te komen dat zij er ook last van hebben. En wat ik dan vaak in begeleidingstrajecten zie, is dat als je dan goed doorvraagt bij mannen, dat er ook zeker vaak wel vormen van emotie eten naar boven komen, maar dat ze daar zelf inderdaad niet bewust van zijn, dat onder emotie eten valt. Dus dat vrouwen misschien toch ook, omdat er een idee bestaat dat het een vrouwenprobleem is, dat ze daar eerder aan denken. En het dus ook eerder benoemen dat ze daar last van hebben. Maar ik denk dat het wel misschien wel net zoveel voorkomt als bij vrouwen als bij mannen. Maar dat vrouwen daar eerder open over zijn.
Ja. Ik zie het ook terug als ik kijk naar de plaatjes op internet. Als je dan op emotie eten zoekt, zowel in het Nederlands als in het Engels, dan zie je vaak ook heel hysterische beelden van iemand die echt mega veel chocolade voor zich heeft of grijpt naar suiker.
Ja.
Dus dit is wel echt iets wat een soort van, echt lijkt wel een beetje een soort vorm soms van een ziektebeeld wat neergezet wordt om het heel extreem neer te zetten. Ik denk ook onder het mom van marketing, omdat het de aandacht grijpt.
Mm-hmm.
Dus dat is wel iets wat wel hard neergezet wordt. En daarbij worden ook altijd bijna alleen maar vrouwen gebruikt in de afbeeldingen.
Yeah.
Dus ik denk ook wel dat zeg maar de markt en de professionals het deels versterken door een bepaalde beeldvorming.
Ja, maar dat is bijvoorbeeld ook hetzelfde met eetstoornissen. Dan zie je eigenlijk ook alleen maar vrouwen.
Ja.
Terwijl mannen het ook last van hebben.
Ja, er zijn genoeg fanatieke bodybuilders bijvoorbeeld die last hebben van eetproblematiek, waar weinig aandacht voor is.
Ja.
Wat ik ook wel interessant vind is van, hoe kun je emotie eten meten? Is daar een test voor? Is er een schaal? We hebben al eerder gehad over, iedereen heeft er misschien wel een beetje last van om te compenseren met eten of gewoon genieten van eten. Misschien moet ik het gewoon zo noemen. Maar wanneer wordt het een probleem en hoe weet je dat?
Je hebt zeker wel vragenlijsten om te kijken of je in de categorie last van emotie eten valt. Eentje is dus ook terug te vinden op de website van waar ik mijn opleiding gevolgd heb. Dat is dus bij Emotie Eten de Baas. Dus dan vul je gewoon wat stellingen in en dan wordt er aangegeven of je wel of niet valt binnen categorie dat je last hebt van emotie eten. Ik denk dat als je last hebt van emotie eten en je hebt er echt last van, dat je dat zelf ook wel duidelijk merkt. Als je gewoon bewuster over je voeding nadenkt. Van dat je nadenkt van oké, van waarom ben ik nu aan het eten? Dat je daarbij stilstaat dat er heel vaak dan wel wat herkenning uitkomt van oh, ik ga eten na een lange werkdag, als ik heel vermoeid ben, of als ik een ruzie heb gehad, of als ik een vermoeiend gesprek heb gehad aan de telefoon met een familielid, et cetera. Dus ik, dat is ook één ding waar ik altijd met coaching op richt, is vooral ook kijken van welke situatie triggert jou om meer te gaan eten. Dus ja, om daar ook meer inzicht in te krijgen. Dus je kan zeker testen online doen. Ik zou niet met schalen gaan werken, want dan krijg je weer hetzelfde verhaal van, ben je een emotieeter? Dat je dan meteen gaat denken van, oh, ik score wel heel hoog op een schaal, dus ik heb er heel veel last van, dus laat maar zitten. Dus ik denk dat het vooral het puntje bewustzijn is van, wat zorgt ervoor dat ik last heb van emotieeten?
Ja.
Waar je naar wil kijken.
Maar eigenlijk heb je dan een soort van als-dan-plan. Als ik bijvoorbeeld in een gestreste situatie of een lastig telefoongesprek heb, dan zet ik normaal gesproken de chocolade daarnaast om zeg maar daarmee om te gaan.
Ja.
Of mezelf dan een fijn gevoel te geven of stress weg te eten.
Ja.
Maar bij een als-dan-plan zeg je van, als dit gebeurt, dan ga ik een ander plan formuleren. Dus dan zeg ik van, hé, ik zet er dan snacktomaatjes neer of ik ga tijdens dat moeilijke telefoongesprek ga ik een wandeling doen, zodat ik dat gedrag vervang.
Ja.
Is dit in jouw ogen een mogelijke manier om daarmee om te gaan?
Ik zou iets verder kijken. Wel dat je uiteindelijk op een als-dan plan terechtkomt, maar je wil wat meer onderbouwing voor je dan hebben. Dus ik doe het eigenlijk altijd in 3 stappen. Is eerst kijken van wat is de situatie. Dus ik heb bijvoorbeeld ook mensen die ik dan coach. Eén voorbeeld was een vrouw en die had gewoon hele vermoeiende lange werkdagen. En die ging dus meer eten als ze 's avonds thuis neerploft op de bank. Dus eerst moet je gewoon een goed beeld hebben. Wat is mijn situatie waarin ik meer ga eten? En dat kunnen er meerdere zijn, maar doe het gewoon 1 voor 1. Dan is het vooral ook kijken van wat is nou echt mijn behoefte op dat moment. Want emotie eten is dus eigenlijk het vervullen van een behoefte met eten. En je wil erbij eerst kijken van hoe voel ik me nou op zo'n moment. Dus als jij een lange werkdag hebt gehad, je ploft neer op de bank. Wat voor gevoel zou jij in denken, Jeroen?
Je kan zeggen voldaan. Of je kan het gevoel hebben van, hé, ik heb me nog niet voldoende gedaan, dus ik moet nog meer doen. Je kan zeggen van, ik heb het gevoel, ik voel me, ik heb zo goed mijn werk gedaan, ik heb wel iets verdiend.
Ja, bijvoorbeeld.
Drie verschillende dingen waar ik aan denk.
Ja, wat ik dan vaker terug hoor komen, is dat is ook misschien wel grappig hoe je in je werk staat, is dat mensen zich uitgeblust voelen of heel erg vermoeid, et cetera. En als je dus een heel goed beeld hebt van wat is nou mijn gevoel, dan kun je dus ook meer nadenken van waar heb ik nou echt behoefte aan. Dus wat jij zegt bijvoorbeeld van dat je dan een bak met snacktomaatjes pakt, ja, vervult dat jouw behoefte als je heel vermoeid bent? Ik denk het niet. Dus dan lijkt mij dat niet een heel handig als dan plan. Maar als jij er bijvoorbeeld van uitgaat van oké, na een lange werkdag ben ik vermoeid, dus ik heb behoefte aan rust, dan kan je natuurlijk wel gaan kijken van, in plaats van te gaan eten, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik wel mijn rust of wel mijn ontspanning krijg? En ja, bijvoorbeeld als jij net een flinke ruzie hebt gehad en je hebt behoefte aan, je voelt je verdrietig en je hebt behoefte aan troost, wat kan mij troost bieden behalve die reep chocola of zak chips? Of als je verveelt, hoe kan je er dan voor zorgen dat je iets kan doen wat je leuk vindt in plaats van te gaan eten? Nou, zo kan ik honderden voorbeelden gaan noemen. Maar mijn tip is dus vooral van als je een als-dan plan maakt, van kijk eerst welke situatie je in zit. Wat is jouw gevoel op dat moment? En waar heb je echt behoefte aan?
Ja.
En je kan dan voor dan kijken, zeg maar, van wat is mijn als-dan plan voor dan? Maar mijn tip is vooral ook om te kijken van hoe kan ik voorkomen dat ik in zo'n situatie kom?
Ja, dat is interessant. Dus je gaat eigenlijk niet pleister plakken, maar je gaat kijken echt naar de oorzaak.
Ja.
Wat ik wel interessante theorie vind, is dat als je mensen goed wil helpen met leefstijl, dat je meer gaat kijken van wat is hun cognitieve bandbreedte. Dus in hoeverre hebben ze ruimte om gezonde gedrag te vertonen of hun gedrag te veranderen. Dus meer de mogelijkheid hebben om te leven in plaats van geleefd te worden. Ligt dat ook in de basis van emotie eten? Als je meer zelf kan leven en meer het gevoel hebt dat je keuzes kunt maken, dat je minder snel terugvalt in compensatie qua voeding.
Goede vraag. Ik denk dat dat sowieso een goede basis is, dat je misschien meer controle wil hebben over je leven. Ik kan me voorstellen dat het voor elke factor nadelig kan zijn als je het gevoel hebt dat je compleet geleefd wordt. Dus ik denk dat het sowieso een goede is om naar te kijken. Maar met betrekking tot het emotie eten is het ook wel goed inderdaad om te weten van, jij bent degene die controle heeft over de situatie. Dus het is niet zo van, ook weer terug naar het verhaal, ben je een emotieeter? Nee, je hebt er last van en jij hebt op dat moment ook zelf de keuze om er wel of niet aan toe te geven of iets anders te gaan doen. En dat zal in het begin natuurlijk heel lastig zijn, want het zijn ook gewoon harde gewoontes die je hebt. Maar hoe vaker het lukt om iets anders te doen, dus hoe vaker je de controle kan uitoefenen, hoe beter het ook is voor je zelfvertrouwen, maar hoe meer ook dat andere gedrag ook een gewoonte kan worden.
Ja. Ja, ik vind het wel heel interessant dat je niet zegt dat je naar die snacktomaatjes moet grijpen, maar dat je dan bijvoorbeeld een wandeling moet doen of iemand moet bellen.
Ik zou die snacktomaatjes doen als je honger hebt. Ja. Want dan is dat je behoefte. Ja.
Wat wij ook vaak terugzien bij coaching en mensen die ons benaderen, is dat ze het gevoel hebben van, nee, ik heb een bepaald dieet geprobeerd, langetermijn lukt dat. Mm-hmm. En een paar weken en vervolgens vallen ze terug en hebben zoiets van, hey, potverdorie, het is me weer niet gelukt. Ze voelen frustraties en geven op.
Ja.
Dat noemen we ook wel de what the hell effect. Ik probeerde een tijdje iets. Lukt me toch niet. Of ben ik toch een loser? Laat maar zitten. Mm-hmm. Heel veel negatieve gedachten komen daarbij voor. Zie je dit ook terug bij emotie eten? En zo ja, hoe voorkom je dit?
Ik zie dit heel duidelijk terugkomen, ook bij emotie eten. Kijk, ik denk dat heel veel mensen, als zij ergens voor willen gaan, heel erg in het alles of niets denken. Van of het moet helemaal goed gaan, of ik heb het volledig verpest. En wat ik vooral heel vaak terugzie, is dat mensen gewoon heel erg hard voor zichzelf zijn. Dus als het een keertje niet lukt, dat ze dan zichzelf ook, wat jij zelf ook zegt, hè, dat ze zichzelf helemaal de grond in praten van, ik kan het toch niet en zie je wel, je faalt toch wel weer. En dan ga je daar ook weer naar handelen. Dan praat je jezelf in de put. En wat je dan bij emotieeters, of mensen die last hebben van emotie eten, ik moet het zelf ook goed zeggen, maar wat je dan heel vaak daarbij terugziet, is dat als je dan jezelf in de put praat, dan heb je dus weer negatieve emoties. En omdat je toch denkt van, ik kan het toch niet meer, ga je toch weer toegeven met eten, ga je je weer slechter doorvoelen. En die cirkel, die kan zichzelf natuurlijk heel erg versterken. Ik denk daarbij wat de eerste stap is, is vooral belangrijk om een realistisch plan te gaan volgen. Dus niet een alles op niets denken, niet jezelf alles gaan verbieden, niet te hard zijn voor jezelf. En als het een keertje niet lukt, dus als je een keertje wel afwijkt van je plan, praat dan een beetje meer tegen jezelf alsof je tegen je beste vriend of vriendin hebt. Want daar zal je ook niet op die manier tegen praten. Maar probeer jezelf dan iets minder te veroordelen en gewoon de situatie te analyseren. Van oké, dit ging even minder goed, niet zo handig, maar wat kan ik de volgende keer doen om het wel weer beter op te pakken? En wat kan ik nu doen? En ik denk dat dat al heel veel scheelt. Want als jij op een gegeven moment in zo'n cirkel komt, en je komt bijvoorbeeld weer een paar kilo aan, dan moet je dus weer vanaf daar weer opnieuw beginnen. Terwijl je beter het meteen, als het eventjes iets minder goed is gegaan, weer kan oppakken. En dan is er eigenlijk niks aan de hand. En dat zie ik ook wel heel vaak terug in de praktijk, dat als mensen een keertje iets te veel hebben gegeten, dat ze meteen denken van, ja, laat maar zitten. En ik maak dan eigenlijk altijd een beetje de vergelijking van, als jij een deuk in je auto rijdt, dan rij je hem ook niet meteen een brug af.
Ja, ik denk dat mensen over het algemeen vrij streng voor zichzelf zijn. En als ze dan hun bevriend kennis, als ze daar het beste voor mee hebben tenminste, dan zijn ze over het algemeen heel positief.
Ja.
En dus als je dat trucje weet om bij jezelf toe te passen, dan maak je het leven een stuk prettiger en dan behaal je misschien ook sneller je doelen. Dus ik denk dat een hele waardevolle tip is. Voordat we afsluiten met de laatste vraag. Ja. Heb jij al je tips tegen emotie eten genoemd? Of heb je alle belangrijke al gehad?
Ik denk dat ik nog eentje wel wil benoemen. Want ik heb natuurlijk het gedeelte uitgelegd van het inschatten van situatie en gevoel en behoefte. Stel je nou voor dat jij jezelf niet kan voorzien in je behoefte op dat moment. Dan heb je nog altijd nog een andere tijdelijke oplossing. En dat is het zoeken van afleiding. Dus ga dan echt weg uit die situatie, dat jouw triggert om te gaan emotie eten. En dat kan alleen al heel simpel zijn om even uit de kamer weg te gaan. Of even een heel lullig klusje te gaan doen als de was opvouwen bijvoorbeeld. Maar ga even iets anders doen, dat die gedachte even weg is. En weet daarnaast ook van vervelende emoties horen ook een beetje bij het leven. Het kan niet altijd helemaal leuk zijn. En soms is het ook wel gewoon goed om die nare gevoelens even te verduren. En ik zeg niet dat dat makkelijk is. Maar het is wel, emoties worden sterker en sterker en zwakken op een gegeven moment weer af. En ik kan je garanderen dat als je dan niet hebt toegegeven aan het emotie eten, maar er doorheen hebt kunnen komen, dat het ook weer een flinke boost is voor je zelfvertrouwen.
Ja, dat is een hele waardevolle, mooie tip. Zoals je hoort, geef Neke, dus help mensen met emotie eten, maar ook met sportvoeding. Ze kunnen dus jou raadplegen, mocht je dat willen, via online coaching.
Ja.
Waar kunnen mensen jou benaderen? En misschien ook voor professionals, mochten zij zich ook hier verder in verdiepen.
Mm-hmm.
Hoe kunnen ze een opleiding voor vinden?
Ja, nou voor als je interesse hebt om begeleid te worden met het emotie eten, dan kan dat via online coaching, via FIT. Dat bieden we dus aan. Heb je nou zoiets van, ik wil het toch liever meer face-to-face of van iemand in de buurt? Ik heb bij Emotie Eten de Baas heb ik mijn opleiding gevolgd. En die hebben ook allemaal diëtisten die dezelfde opleiding hebben gevolgd als ik. Die hebben zich aangesloten bij dat bedrijf. Dus dat kan je gewoon terugvinden op hun website. En dan kan je dus ook een diëtist vinden in de buurt. En als je het nou zelf interessant vindt om mensen ook meer te coachen op het gebied van emotie eten, dan kan ik echt wel de opleidingen van Emotie Eten de Baas aanbevelen. Ik heb er heel veel aan gehad.
Leuk.
En de mensen die ik coach ook.
Ja, ik denk dat je grote verandering bij mensen kunt brengen. Als je zo'n inschatting zou moeten maken, in vormen van percentage, iemand die wil afvallen en last heeft van emotie eten en diegene weet daar beter mee om te gaan.
Mm-hmm.
Vergroot dat echt de kans met een succesvolle afslank- of leefstijlverandering. Echt een belangrijk onderdeel is naast bijvoorbeeld kennis.
Ik denk dat het echt een enorm onderdeel is. Als jij iemand hebt die last heeft van emotie eten, dan kan die alles weten wat hij moet doen met eten. Maar als je niet weet hoe je met je emoties om moet gaan, dan kan dat alles eigenlijk al je progressie verpesten.
Nou, mooi. Dat dus is echt belangrijk
onderdeel.
Absoluut. We hebben ook een artikel over geschreven. Die zetten we in de show notes. Mocht je er meer over willen lezen. Daar zetten we ook deze podcast nog weer in terug. En in de show notes zetten we ook de opleiding en de link naar online coaching. Dus dan kun je ons benaderen en Neke om hulp vragen. Daarnaast, om de podcast af te sluiten, zijn we heel benieuwd wat je van deze podcast vindt. Neke, hartstikke tof toch, als we ons taggen op social media?
Yes, helemaal super.
Waar kunnen we jou vinden?
Op social media, Instagram, Facebook, ja. Iets minder actief,
ja.
Artikelen op FIT.
Tof. Onder welke username?
Onder SmitjeFIT.
Top, helemaal goed. En fit.nl. Tag ons, we zijn heel benieuwd wat je ervan vindt. Laat even een review achter op iTunes. En wil ik jou bedanken, Neke, voor de belangrijke informatie.
Graag gedaan. En ik denk ook dat het wel waardevol is als de luisteraars deze podcast delen met mensen voor wie het interessant kan zijn.
Ja, helemaal goed. Thanks alvast voor het delen, voor het luisteren. En tot bij de volgende aflevering.